We hebben ons de vorige keren bezig gehouden met de situatie van Egypte en meer in bijzonder met de betekenis van Egypte in de Bijbelse geschiedenis en daarmee ook in de wereld. We hebben gezien dat Egypte als land wat zijn oorsprong heeft in de wateren een uitbeelding is op die manier van de wereld waarin wij leven, die immers uit de wateren verrezen is in de dagen van Genesis 1, zal ik maar zeggen. Maar die wel degelijk zijn oorsprong heeft daar beneden. Betekent dan ook dat onze wereld geacht wordt afkomstig te zijn uit een wereld die ooit geoordeeld is door water, maar die daaruit weer naar boven is gekomen in een bepaalde vorm, de vorm zoals wij die vandaag kennen, maar die van voorbijgaande aard is. Het verdwijnt, deze wereld verdwijnt en zal ook geoordeeld worden. En het oordeel over Egypte, waarmee we ons dan hier ook bezig hebben gehouden in de eerste hoofdstukken van Exodus, is dan ook een model van het oordeel wat over de wereld komen zal, maar bovendien ook een uitbeelding van een oordeel wat in zekere zin al gekomen is. Zo is het nou eenmaal met typologie dat het zich herhaalt. Dat wil zeggen, hetzelfde principe, hetzelfde beginsel wordt op verschillende niveaus toegepast. En daarmee dus vanzelfsprekend ook op verschillende tijdstippen. Want de twee belangrijkste toepassingen van, drie belangrijkste toepassingen van dit oordeel over Egypte en de verlossing uit Egypte van Israël, die zijn als volgt: de hoogste, de belangrijkste, veruit zelfs de belangrijkste, is het oordeel wat kwam over de Heer Jezus, waarna de Christus uit de dood opstond. Ja, korter kan ik het ook eigenlijk niet zeggen, denk ik. Hè? Het was het oordeel over Jezus. Over de eerste Adam heet zoiets dan toch bij gelegenheid, waarna de laatste Adam, oftewel Christus, daaruit tevoorschijn kwam, uit het oordeel, uit de dood namelijk. Dat is de hoogste toepassing van het verhaal. De meest eenvoudige, de meest algemene toepassing is gewoon die waarbij de hele oude schepping zal verdwijnen. Uiteindelijk gebeurt dat op de jongste dag, daar komt het op neer. En het Israël wat uit dit Egypte verlost wordt, is dan een type van de nieuwe schepping die daaruit voortkomt. En beide dingen die ik nou genoemd heb, kunnen ook met een beetje zorg met dezelfde woorden gezegd worden. Want het komt er in elk geval op neer dat ook Christus, die uit de dood opstond, een nieuw schepsel is. Een nieuwe schepping en zelfs de eersteling, de eerstgeborene daarvan. Maar daar praten we dan nog wel over vanavond. Een andere toepassing is iets bredere, waarbij het oude Israël geoordeeld werd aan het einde van de bedeling van de wet. Daar komt het in ieder geval op neer. En het volk wat daaruit tevoorschijn komt is dan of een wedergeboren Israël, maar dat is nog toekomst, of het is de gemeente in onze dagen, en dat is het meest voor de hand liggend natuurlijk. Dat wat in Egypte is en in slavernij is, wordt geoordeeld. Maar daaruit wordt een volk verlost, dat is dan een volk Israël zoals we dat dan verder in Exodus kennen. En het is dan weer een type van de gemeente. Het volk in slavernij, Israël in de slavernij van Egypte, is namelijk een zeer voor de hand liggende uitbeelding van de situatie van Israël in de dagen van de wet. Dat wil zeggen een volk, Israël, wat in slavernij was onder de wet, een slaaf was van de wet, maar daaruit verlost werd aan het einde van de bedeling van de wet in verband met de dood en opstanding van Christus. En het volk wat dan verlost wordt daaruit, dat is tot op heden de gemeente. En dat Israël wat verlost werd uit Egypte en door de woestijn ging, is dan ook in de eerste plaats weer een type van de gemeente. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste toepassingen van het principe. Maar in alle gevallen geldt dat een oude schepping voorbij gaat en dat een nieuwe tot stand komt. En omdat het uitgebeeld wordt in Egypte, moeten we daar nog iets bij zeggen. Niet alleen deze oude wereld gaat voorbij en er komt een nieuwe schepping tot stand, maar de gedachte daarbij is bovendien dat deze wereld ook al een keer is voortgekomen uit een nog oudere. En dat geheel gaat voorbij. En als we dus spreken over het oordeel over de oude schepping, is het niet alleen over de wereld zoals we die kennen sinds de zeven dagen van Genesis, maar het gaat om een oordeel over de gehele wereld en ook dus over alles wat daarvoor geweest is, wat het ook zijn mogen. He? Ik weet wel, het is intrigerend om het zo te zeggen, want de volgende vraag is altijd, maar wat is er dan allemaal geweest? En dan zeg ik, ja, dat weet ik ook niet. Dat is het meest eerlijke antwoord wat ik geven kan. Daarna heb ik er wel een paar dingen eventueel over te vertellen. Maar toch niet zo geweldig veel. Dat gaat ons ook verder niet aan, dat is heel het punt niet. Wat ons nog wel aangaat, is dat de tegenwoordige wereld, de wereld die nu is, is voortgekomen uit de wateren van de grote vloed die een oordeel bracht over de wereld die toen ooit, zei Petrus in 2 Petrus 3, was. En dat is de achtergrond van deze oordelen dan ook, die hier, of plagen worden ze meestal genoemd, die hier in Exodus genoemd worden. Ik heb er enige van besproken, ik weet niet exact bij welke ik gebleven ben, maar het verhaal verandert er ook niks mee. Ja, bij welke?
De luisjes.
De luisjes, hè, ja. Ja, ik zie je, daar zit er meteen op zijn hoofd te krabben. Nou goed. Dat wil zeggen, ik ben zo'n beetje, ben bij de derde plaag gebleven. Het punt is namelijk dat al deze plagen eigenlijk dezelfde betekenis hebben. Bij de eerste plaag hebben we uitgebreid stilgestaan. Bij de tweede iets minder uitgebreid. Bij de derde nog minder. En de daarna volgende plagen, daar kan ik gewoon achter zetten. Idem, want er verandert namelijk helemaal niks. Het blijft steeds dezelfde waarheid die herhaald wordt. Namelijk, al deze plagen die hier genoemd worden, zijn uitbeeldingen van de situatie zoals deze wereld die kent en waaraan de wereld dan ook ten onder gaat. Die van de eerste plaag, namelijk dat bloed, is een heel voor de hand liggende. Daar gaat het immers om het leven van deze wereld. Maar dat leven, dat houdt niet lang. Dat wil zeggen, men sterft eraan. En toen deze wateren van Egypte dan ook in bloed veranderd werden, toen ja, toen was het niet meer te drinken. Dat wil zeggen, de Egyptenaren zouden eraan sterven. De plaag duurde gelukkig niet zo lang, maar voldoende om deze waarheid uit te beelden, dat het leven van deze wereld, en wat eigenlijk zijn oorsprong vindt in een nog oudere wereld, dat dit leven dus van tijdelijke aard is, men gaat eraan dood. En dat is de enige zekerheid die je hebt als je geboren wordt. Nou ja, dat weet je dan nog niet. Maar zo zit het dus wel, hè? U kent toch die bekende uitspraak van enige zekerheid heeft die de mens heeft is dat hij zal sterven. Onzeker is alleen wanneer. Nou goed, daar heb ik.
Hè? En belasting betalen.
En belasting betalen. Nou ja. Nou, daar zijn nog. Nou ja, goed, laat ik het daar niet over hebben. Hè? Maar in ieder geval is het zo dat het leven van voorbijgaande aard is. Dat is wat in de eerste plaag wordt uitgebeeld. Dat is in dat verband dan ook de belangrijkste. De daarna volgende plagen zijn minder belangrijk. Daar krijgen we die van de vorsten namelijk. Die, nou ja, in ieder geval dieren uitbeelden die een oorsprong hebben in het water en die dan op het land komen. Dat is vervelend genoeg. En we hebben gezien, want dat heb ik dacht ik met u aangehaald, dat later in Openbaring ook wordt genoemd. Waarbij van de vorsten gewoon gezegd wordt dat ze een uitbeelding zijn van demonen, boze geesten of hoe dat maar heet, de macht. Maar in ieder geval, uitbeelding is van de macht van Satan. Daar komt het op neer. En het zijn die machten die in feite ook deze wereld beheersen. Ja, dat is geen fraaie waarheid om daar steeds bij stil te staan, maar af en toe moet het eens, want dat blijft, hoe dan ook, de Bijbelse waarheid, dat de wereld staat onder de macht van Satan en daaruit verlost moet worden. Kortom, de wereld moet ander leven ontvangen, in verband met het bloed. De wereld moet ook verlost worden van de macht van de boze, de tegenstander namelijk. En dat is dan die plaag van die vorsten. Daarna komen we bij die plaag van de luizen, of wat het dan ook wezen mag, want dat is nooit helemaal duidelijk. Het probleem met dit soort uitdrukkingen is dat ze bijna niet in de Bijbel voorkomen. En daarom is het ook moeilijk te achterhalen wat er nou precies voor beesten geweest zijn. Maar dat het vervelend geweest is, dat blijkt uit het verhaal zelf wel. Dus ik heb eens iemand horen zeggen dat hij dacht dat alle insecten, en er worden waarschijnlijk de luizen ook toegerekend, en de daarna volgende ongedierte van de vierde plaag ook, dat alle insecten eigenlijk waarschijnlijk niet eens scheppingen van God kunnen zijn. Die uitdrukking komt voort uit de afkeer die men van die beestjes nou eenmaal heeft. Ja, het blijft een beetje in het midden, maar dat ze in de Bijbel in het algemeen een negatieve betekenis hebben, dat lijkt me wel een duidelijke zaak. Dat wil zeggen, laat ik een eenvoudiger voorbeeld geven. Distels en doornen zijn een uitbeelding van de werking van de zonde op verschillende wijzen. Het neemt niet weg dat de distel en doornen wel degelijk scheppingen God zijn. Daar gaat het niet om. En dat wij ze niet graag in onze tuin hebben, doet daar verder ook niks aan af. Het lijkt mij dus ook dat die insecten die dan zo in de Bijbel genoemd worden, inderdaad beschouwd moeten worden als scheppingen Gods. En dat ze ook inderdaad geestelijke waarheden uitbeelden, soms ook wel heel positieve. Maar in het algemeen worden ze in verband gebracht met de tegenstander, worden ze als plaag beschouwd. Dat is hier ook zo, de luizen in grote getalen, maar ze hebben ongetwijfeld dezelfde betekenis als die van de kikvorsen. Verder worden ze in de Bijbel eigenlijk ook niet meer genoemd. Dat wil zeggen, in de psalmen worden ze nog genoemd, maar dan wordt gewoon Exodus aangehaald, wordt precies hetzelfde verhaal verteld. In de psalmen vinden we namelijk deze plagen nog een paar keer weer genoemd, omdat in de psalmen gesproken wordt over de verlossing die door de Messias gebracht zal worden, een verlossing die overeenkomt op een of andere wijze met de verlossing uit Egypte. En dan worden deze plagen dan ook gememoreerd. En vandaar dat die luizen dan nog genoemd worden, bijvoorbeeld in psalm 105. Verder vind ik de luizen alleen nog in Jesaja 51 vers 6, dat heb ik vast niet met u aangehaald. Maar, want u vindt hem daar ook niet in uw statenvertaling. Maar hij staat er wel, Jesaja 51 vers 6, waar het vertaald is met van gelijken. Hoe ze daarbij komen weet ik ook niet. Er staat, zij zullen van gelijken sterven. Ja, je hebt er verder niks aan hoor, in die uitdrukking. Maar het gaat er namelijk om dat er een oordeel zal komen. Vers 6, heft jullie er ogen op naar de hemel en aanschouw de aarde beneden. Want de hemel zal als een rook verdwijnen en de aarde zal als een kleed verouden. En haar inwoners zullen van gelijken sterven. Een alternatieve vertaling die dan gegeven wordt is, en haar inwoners zullen als luizen sterven. Wat staat er? Als muggen, geloof ik, hè? Nou, als die vertaling goed is, dan is de plaag in Exodus 8, vanaf vers 16, een plaag van muggen, een muggenplaag dus. Maar u ziet, men weet niet wat het is. Luizen of muggen, in ieder geval lastige beesten. Daar komt het in elk geval op neer. Maar vaker komt het in de Bijbel niet voor, dus we weten toch niet wat het is. Daar komt het op neer. Zegt ons verder niet. Het is een plaag, en dat is meer dan voldoende, denk ik. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de volgende plaag, namelijk die vanaf Exodus 8 vers 20. Er staat in vers 21, want zo gij mijn volk niet laat trekken, zie, zo zal ik een vermenging van ongedierte zenden op u. En er staat gewoon ongedierte. Maar omdat het woord iets te maken heeft met vermengen, heeft men het twee keer vertaald. Een vermenging van ongedierte. Er staan dus twee woorden, maar ze zijn allebei de vertaling van het ene woord wat er in de grondtekst staat. Het zal best ongedierte zijn, maar wat het precies was, weten we ook niet. Het zal ook wel zoiets geweest zijn, denk ik, want ik weet niet waar u aan denkt bij ongedierte. Maar dan denk ik inderdaad aan insecten. Ja, hè? Hoe nuttig ze misschien ook mogen zijn. Ongedierte. Dat is een treffende uitdrukking natuurlijk voor onreine geesten. Vind je niet? Ongedierte. Het zou er niet moeten wezen, maar het is er wel en je kunt er een boel last van hebben. Je kunt een boel ergernis veroorzaken. Dat is de vierde plaag. Wel, ik ga er zo vlot overheen, omdat er gewoon niks nieuws over te vertellen valt. Er wordt wel uitgebreid verteld. Dat betekent dan dat het ook van belang is om de strekkingen van te weten, maar verder voegt het aan het verhaal zelf niks toe. Het is gewoon 9 keer hetzelfde verhaal. 9 keer een plaag op dat farao hen zal laten gaan. Dat doet hij echter niet en er komt weer een plaag met in wezen dezelfde betekenis. Ook in dit geval wordt het trouwens een teken genoemd, hè, in vers 23 van Exodus 8. De plaag van het ongedierte. Nou, dan vanaf Exodus 9... Vers 1 vinden we een volgende plaag die ook over mens en dier komt. En er staat boven veepest, vijfde plaag, veepest. Het klinkt afschuwelijk genoeg, denk ik. Veepest, dat kun je aan het woord al horen. Maar er staat in vers 3, zie, de hand des Heren zal zijn over uw vee dat in het veld is, over de paarden, over de ezelen, over de kemelen, over de runderen, over het klein vee, door een zeer zware pestilentie. Nou, het is in elk geval dan de een of andere besmettelijke ziekte. Het meest voor de hand liggende is de pest, maar dat zal ook wel komen omdat Statenvertaling vertaald werd in de 17e eeuw. Dat wil zeggen 1600 zoveel. En dat waren de jaren van, hè? Pest, jawel, inderdaad. Of het dan precies is, dat is nog maar zeer de vraag. Maar in ieder geval iets dergelijks. En er blijkt ook niet alleen de... niet alleen bepaalde soorten vee te treffen, maar in wezen alles. Alleen het gaat over vee. Dat moet er wel bij gezegd worden. Er staat niet dat het over de mensen komt, maar wel over de dieren. Maar het is hetzelfde. Het is een besmettelijke ziekte. En in elk geval is het zo dat die vloek die er over de mens en over deze wereld ligt, inderdaad ook een besmettelijke is. Ik aarzel om er dieper op in te gaan. Ik vind dat ik dat vorige keer al uitgebreid genoeg gedaan heb. Maar ook die werking van de macht van Satan in het algemeen moet beschouwd worden als besmettelijk. Dat is hij namelijk ook. Als men er geen wapens tegen heeft, als men niet fatsoenlijk is ingeënt, zal ik maar zeggen. Nee, dat meen ik. Dan valt me vroeg of laat ten prooi daaraan. Ik wil u geen schrik aanjagen, maar toch is dat een Bijbelse gedachte. Die gedachte halen wij bijvoorbeeld, om het dan maar eenvoudig te zeggen, en bij de Bijbel te blijven bovendien, uit Efeze 6, waar uitdrukkelijk gesproken wordt over wat ik net gemakshalve inenting noemde. Namelijk, er wordt gesproken over de geestelijke wapenrusting. En er wordt gezegd in verband met dat wij niet te strijden hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de machten, namelijk tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Betekent ook dat een gelovige daar niet van gevrijwaard is. Hij is er pas van gevrijwaard als hij inderdaad deze geestelijke wapenrusting draagt. Zo staat het er namelijk ook. En verder hebben we dan er nog mee te maken dat als het staat, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, dan betekent dat we in de praktijk wel de strijd hebben tegen vlees en bloed. Dat wil zeggen, zo komt het tot ons. Maar via vlees en bloed hebben wij te maken met die tegenstander. Kijk eens hier, als wij dat vlees en bloed niet om ons heen hadden, als we niet andere mensen ontmoeten, dan zouden we ook niet ontvankelijk zijn voor deze dingen. Maar het is juist zo dat deze dingen een invloed op ons doen gelden via mensen, via andere mensen. En daarom staat het, denk er wel om, je hebt niet alleen maar met die mensen te maken, je hebt te maken met wat daarachter steekt. Dus het is wel degelijk een zaak van besmetting, laat ik het dan maar zo zeggen. Het is de werking van de dood, het is de werking van de macht van Satan, en dat is in principe de dood. Het is de werking van het dood en van het verderf waarover wij dan hier spreken. Natuurlijk, als we Efeze 6 lezen, dan denken wij met name aan geestelijke dingen. Dat is natuurlijk ook zo, maar het wordt uitgebeeld in de stoffelijke dingen. We moeten van gevrijwaard zien te blijven op een of andere wijze, want het is besmettelijk. Dat is ook de reden, het wordt dikwijls slecht begrepen, maar dat is ook de reden waarom in het Nieuwe Testament met name ook tot gelovigen gezegd wordt dat ze zich van bepaalde andere mensen, gelovigen of niet heeft er niks mee te maken, maar dat ze zich bij gelegenheid van met name andere mensen zouden distantiëren. Dat wil zeggen, letterlijk, dat ze daar afstand van zouden moeten nemen. Dat betekent niet dat je niet kunt samenkomen in dezelfde bijeenkomst, of in dezelfde kerk, of hoe het maar heten mag. Maar dat betekent dat je er niet mee om moet gaan. En dat is wat anders. Omdat het gevaar van besmetting aanwezig is. Dat is niet iets magisch, overigens hoor. Niet iets van toverij, of daar hebben we het helemaal niet over. We hebben het gewoon over de contacten die wij met andere mensen onderhouden. Die contacten kunnen wel eens gevaarlijk zijn. Inderdaad, ja. Zeker wanneer wij niet gewapend zijn met de helm der zaligheid, het schild des geloofs, het zwaard des geestes en noem maar op wat er allemaal staat in Efeze 6. Dat blijft riskant. Zie je? En verder is het zo dat wij als gelovigen elkaar zoeken, dat wil zeggen contact met elkaar zoeken ook, juist omdat we de Heilige Geest hebben ontvangen, juist omdat we met elkaar willen spreken over de dingen van de Heer enzovoorts. Maar de tegenstander heeft daar bezwaar tegen, uiteraard, en dus bestaat de kans dat hij zich mee bemoeit en probeert u juist van deze geestelijke dingen af te brengen. En ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik ken heus mensen, als ik er even een ontmoeting mee gehad heb, even een praatje meegemaakt heb, dan houdt me dat nog uren bezig. Ongeacht of het erg interessant was of erg belangrijk is wat er gezegd werd of zo. Maar je komt er niet van los. Er is iets mee aan de hand. Er is iets, ja, ik kan het niet onder woorden brengen zo gauw. Het is misschien ook beter dat ik het niet doe. En zelfs niet probeer. Maar dat is niet goed. Nou, dat is waar het Nieuwe Testament voor waarschuwt en zegt, hebt ook een afkeer van deze. Ik geloof dat ik die tekst trouwens vorige keer gelezen heb. Hebt ook een afkeer van deze. Ik weet het niet precies meer, maar het doet er nou verder niet toe. Maar uitspraken van dergelijke strekking vinden we niet al te vaak, maar we vinden ze wel. Dat betekent nogmaals niet dat wij andere gelovigen zouden moeten excommuniceren, zoals dat heet. Maar dat betekent dat we in ons privéleven gewoon met sommige mensen wel omgaan en met sommige niet. Dat selecteer je nou eenmaal. Dat is ook niks bijzonders, want dat doet de mens van nature ook al. De een ligt je nou eenmaal beter dan de ander enzovoorts. Het is geen kwestie van haat, het is ook geen kwestie van vijandschap. Maar het is een zaak ook van zelfbescherming. Als je alle avond de televisie kijkt en je kunt daarna niet slapen. Nou ja, dan moet je dat niet doen. He, zo zit het gewoon. Dat is een heel eenvoudige zaak. En dat is ook wat de schrift ons zegt. Nou goed. We zullen het er verder niet over hebben. Pestilentie, iets besmettelijks dus. En daarbij gaat het wel degelijk om de macht van Satan. Daarna vinden we de zesde plaag in Exodus 9 vanaf vers 8. Hij moet vuisten vol as uit de oven naar boven gooien. En de as zal tot klein stof worden over het ganse Egypteland. En zij zal aan de mensen aan het vee worden tot zweren uitbrekende met blaren in het ganse Egypteland. Dat is een heel interessante en ook eenvoudige formulering hier. Want het gaat om as uit de oven, om dat wat al geoordeeld is, dat wat al door het vuur gegaan is, dat wat verteerd is, as. Dat is een beeld van de oude wereld die vergaan is, heel eenvoudig, dan wordt dat uitgestrooid, zodat het uitwaait en uitgestrooid wordt over heel Egypte. Het wordt tot klein stof, maar de mens wordt ermee besmet. Schijnt iets mee mis te zijn. Het is ook besmet, kijk maar. Zij zal aan de mens en aan het vee, vers 9, worden tot zweren. En wat het dan voor zweren waren, en waarom het zweren waren, weet ik ook niet, maar het waren zweren. En er staat ook uitbrekende met blaren. Ik weet niet 100% zeker of die vertaling correct is. Maar als het correct is, dan betekent het inderdaad dat de huid loslaat. Want dat zijn blaren. En dat is niet zo gek, want dan hebben we weer het oude verhaal. Het is zo dat juist door die oude wereld waaruit de mens genomen is, hij besmet is met de zonde en nog enige andere eerste beginselen der wereld enzovoorts. En die ontroven hem het leven, daar wordt hij mee besmet. En het ontstaan van blaren is eigenlijk het afleggen van het omhulsel. De buitenkant is eigenlijk een beeld van de dood zelf. Ja. U kent toch ook dat verschijnsel van dieren die vervellen. Die leggen de hele huid af, kruipen eruit. En hebben dan een ander. Dat is een beeld van wedergeboorte. Het afleggen van de oude huid is een beeld van het afleggen van het oude leven, de oude mens, de oude schepping. En een blaar beeldt dat in feite ook uit. Nou, zweren, brekende met blaren, in het ganse Egypteland. Het is precies weer hetzelfde dus, het beeld uit dat deze wereld eigenlijk besmet is met wat in de vorige wereld zat. Dat is trouwens, nou kraan, denk even. Dat is natuurlijk een schitterende parallel aan het type van de zuurdeesem. Zuurdeesem is namelijk iets wat gemaakt is van materiaal van de vorige dag. Nee, ja, het is deeg. En er zit deeg van gisteren in. Maar houd maar even op. Niet alleen deeg, maar op alles wat er is. Er zit iets van gisteren in. Van gisteren, daarom gisteren vermoedelijk ook. Ik weet niet of die woorden etymologisch ook verband met elkaar houden, maar je kunt het in ieder geval goed onthouden. Het is verzuurd, deeg, bedorven dus eigenlijk, van gisteren. En het zit in dat wat van vandaag is. En daarom verzuurd en bederft dus dat van vandaag ook. Dat is precies hetzelfde verhaal. Het type van het zuurdeesem. Komt uit de oude schepping dus eigenlijk. Al deze typen bevestigen overigens, en passant, die hele restitutieleer. Dat begrijpt u waarschijnlijk ook wel. Daar wordt er nog zeer sterk door bevestigd. Nou goed, dat zijn de zweren uitbrekende met blaren. Dat gebeurde dus inderdaad precies zo. Dan krijgen we de zevende plaag, hagel. Dat is ook een uitbeelding van oordeel. Alleen, nu komt het van boven. Dat is in vers 18, hè. Van Exodus 9. Zie, ik zal morgen omtrent deze tijd een zeer zware hagel doen regenen, desgelijks in Egypte niet geweest is van die dag af dat het gegrond is tot nu toe. En zo gebeurt uiteraard. Namelijk in vers 23. Toen strekte Mozes zijn staf naar de hemel en de Heere gaf donder en hagel en het vuur schoot naar de aarde. En de Heere liet hagel regenen over Egypteland en er was hagel en vuur in het midden des hagels vervangen. Hij was zeer zwaar. Desgelijks is het in het gans Egypte dat nooit geweest, sedert het tot volk geweest is. Dat zal best, want als je bedenkt dat er in Egypte nooit regent, en er dus sowieso geen neerslag is, wordt het wel een beetje vervelend dat wanneer als die neerslag komt, dat er dan nog hagelstenen zijn ook. En nog grote hagelstenen. Ja, het is een beetje komisch, maar niettemin gebeurt dat. Deze hagel vindt uiteraard zijn oorsprong bij de Heer. Er staat ook verscheidene malen, de Heer zendt dat. Dat betekent natuurlijk dat de Heer zelf een oordeel zal zenden over deze wereld. En hagel, dat is heel leuk, hagel, ik weet niet welk woord hier precies gebruikt wordt, maar hagel in het algemeen in de Bijbel wordt aangeduid gewoon niet als hagel, maar als stenen. Stenen namelijk, men vertaalt het met hagel, omdat men meent het meteorologisch te kunnen verklaren. Dat zal ook wel, het zullen wel stenen van ijs geweest zijn, dus hè, bevroren water of hoe het maar heten mag. Maar in de grondtaal zijn het gewoon stenen, dat wil zeggen, de Heer gooit stenen van boven. En waar dat een uitbeelding van is, ja, dat hoef ik toch niet meer uit te leggen langzamerhand, hè. Want de steen is Christus. En uiteindelijk is er sprake van ene steen die zal komen, die de hele aarde zal vullen. Het is een beeld van het Messiaanse Rijk. Dat wil zeggen, als de Heer komt en zijn koninkrijk opricht, komt er een oordeel. En omdat het van Christus komt, komt het door de steen. Of eventueel door stenen. Dat kan natuurlijk ook, dat verandert aan de betekenis dan niks. Zodat ook dit een afbeelding is van het uiteindelijke oordeel, wat God zelf over deze oude wereld zal zenden. Vanuit de hemel dit keer. Nou goed, dan hebben we nog wat iets uitgebreider in Exodus 10. Vanaf vers 4. Want indien gij weigert mijn volk te laten trekken, zie, zo zal ik morgen sprinkhanen in uw landpalen brengen. En ze zullen het gezicht des lands bedekken, alzo dat men de aarde niet zal kunnen zien. En ze zullen afeten het overige van hetgeen ontkomen is, hetgeen jullie de overgebleven was van de hagel. Zij zullen ook al het geboomte afeten dat jullie uit het veld voorkomt. En ze zullen vervullen uw huizen enzovoorts. Dat is een plaag die wij ons hier in Nederland niet kunnen voorstellen, maar die op het Afrikaanse vasteland tamelijk gewoon is. Dat wil zeggen, als men er niks tegen doet, geen maatregel treft, gebeurt het elk jaar. In het seizoen, dus een kwestie van de sprinkhanen gaan trekken. Enzovoorts. Die breken uit in menigte, dat kun je rustig zo zeggen. En dan, als men er niet wat aan doet om ze te verdelgen, dan vreten ze het hele land kaal. En misschien is het wel zo dat de omstandigheden van dat hele continent, dat wil zeggen de armoedige omstandigheden van dat hele continent, wel in de loop der jaren, der eeuwen, misschien wel veroorzaakt is, juist door deze sprinkhanen, wie zal het zeggen. Als elk jaar alles afgegeten wordt, dan verarmt het land vanzelf, want op de duur groeit er niks meer. En zo is het echt, want op alle vliegvelden op het Afrikaanse continent staan altijd vliegtuigen gereed voor de, hoe heet dat, om de locusts, wij noemen dat sprinkhanen. Het is wat anders dan onze sprinkhaan trouwens, maar om die zogenaamde sprinkhanen dan te bestrijden. Men vliegt er dan boven met vliegtuigen en men besproeit ze van boven. Het zijn hele wolken van beesten, je kunt je het niet voorstellen. De zon wordt verduisterd, het is echt waar. Het wordt gewoon op klaarlichte dag wordt het donker van de miljoenen, misschien wel miljarden, daar houdt toch al een begrip op, sprinkhanen die er dan zijn. En als ze niet bestreden worden, dan komen die beesten elk jaar terug. Nou, hier worden ze door de Heer gezonden. Maar het aardige is dat in de Bijbel ze in elk geval beschouwd worden als een uitbeelding van grote legers, maar meer in het bijzonder van de legers van de tegenstander, de legers van Satan. En uiteindelijk zijn dat dus weer demonen, jawel. En ik meen dat het ook in Openbaring zo genoemd wordt. Als daar de put van de afgrond geopend wordt, dan wordt er ook inderdaad gesproken, dacht ik, over springhanen. Ik zal eens even voor u zoeken. Ja, dus Openbaring 9. De vijfde engel bazuinde, want ja, er waren de zeven en we zijn nu bij de vijfde. Maar daar ga ik nog maar niet verder op in. Nou ja, de vijfde. De vijf heeft altijd te maken met onzienlijke, met geestelijke dingen. Dat gebeurt hier ook, alleen is het dan negatief. Dat wil zeggen, het zijn de onzienlijke machten der lucht waarover gesproken wordt. Dus de vijfde engel heeft gebazuind en ik zag een ster. En ster staat ook voor onzienlijke dingen, voor verborgene dingen. Ik zag een ster gevallen uit de hemel op de aarde en haar werd gegeven de sleutel van de put des afgronds. De put namelijk de afgrond betekent dat, twee woorden voor één en hetzelfde. En de afgrond zijn immers die wateren uit Genesis 1 vers 2. Dus echt een verwijzing naar die oude wereld. Maar die wordt geopend en de machten die in die oude wereld al waren, worden losgelaten over deze, over de tegenwoordige wereld. En er staat dus, ze heeft de put des afgronds geopend en er is rook opgegaan uit de put als rook eens grote ovens. En rook staat ook voor geestelijke dingen. En dus voor geesten. Hè? Geestelijke dingen zijn geesten in elk geval. En de zon en de lucht is verduisterd geworden van de rook des puts. Maar het had natuurlijk ook verduisterd kunnen worden door de springhanen. Maakt niks uit, maar dat is het volgende vers. En uit de rook kwamen springhanen op de aarde. Voor mijn part uit de wolken. Maar het maakt geen enkel verschil. En hun werd macht gegeven gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. Dat wil zeggen, ze waren nog giftig ook. En hun werd gezegd dat ze het gras der aarde niet zouden beschadigen, nog enige groente, nog enige boom, dan de mensen alleen die het zegel gods aan hun voorhoofden niet hadden. En hun werd gegeven niet dat ze hen zouden doden, maar dat ze zouden van hen gepeinigd worden 5 maanden. En hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen wanneer hij een mens gestoken heeft. En voor de schorpioen geldt hetzelfde. Uiteindelijk is de schorpioen Satan zelf. Als er maar één is, één schorpioen, dan is het Satan zelf. Is er een schorpioen in de zaal? Niet de hand opsteken. Jawel, oh mij toch. Nog één. Oh. Ja, het sterreteken schorpioen, zeker wel. Ja, kijk maar eens op een sterrenkaart. Maar hij wordt gedood, want iemand trapt hem dood. Dat kun je op de sterrenkaart nog zien. Die wordt dan alleen wel gestoken in zijn hiel, in zijn verzenen. Heel interessant. Hè? Maar goed, we zullen het er verder niet over hebben. Maar waar het om gaat is dat deze springhanen dus inderdaad staan voor geestelijke machten. Hoe letterlijk ze hier worden en gezien worden is nog maar de vraag, want ik heb soms het idee dat ze hier zelfs een lichamelijke gestalte krijgen en zelfs letterlijk op aarde aanwezig zijn. En met een variant op Werner Keller, dan heeft Van Deniken toch nog gelijk. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over, hè? Ja, bijvoorbeeld, ja. Maar dat heette ook, die noemen ze ook wel eens insecten, hè? Een hommel, een helikopter, een hommel. Nou ja. In ieder geval worden ze compleet beschreven, maar het doet niks aan van het feit dat ze de macht van Satan vertegenwoordigen. In elk geval staat dat erbij in vers 11, namelijk, zij hadden over zich tot koning de engel des afgronds. Nou ja, dat kan al niet meer missen natuurlijk, wie dat is. Nou ja, dan krijgen we het rijtje weer, hè? Neptunus. Poseidon en Dagon. Weet u wel, de god van de zee, de god van de afgrond. Een uitbeelding van Satan, die de god is van, was van die wereld. En die verantwoordelijk is ook voor de val van die wereld. Maar ze hadden dus over zich tot een koning, de engel des afgronds. Zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon en dat betekent zoveel als verderf. En in de Griekse taal had hij de naam Apollyon en dat betekent precies hetzelfde. Maar dat had je uit het vers zelf ook al kunnen begrijpen. Het is dus die engel, die geestelijke macht, die inderdaad verantwoordelijk is voor het verderf en voor alles wat er verderft. En dat is uiteraard Satan zelf. En die macht, waarover gesproken wordt, is gewoon die van de dood eigenlijk. Zodat je maar beziet dat sprinkhanen in elk geval een uitbeelding zijn van die machten. Er is nog een ander schriftgedeelte waarin uitgebreid over een sprinkhanenplaag gesproken wordt. Dat is in Joël. Joël 1 en 2 zelfs ook nog. Daar gaat het om hetzelfde, alleen gaat het dan niet speciaal om geestelijke machten, maar gaat het erom dat er inderdaad legers hier op aarde zijn die door de tegenstander eigenlijk geleid worden. Dat zijn de legers van Rusland. Dus laat u niks wijsmaken in onze dagen. Die Russen die zijn nog fanatiek genoeg om straks met grote legers op te trekken, in ieder geval tegen zowel Israël als Egypte. In de 70ste week van Daniël namelijk, want daar gaat het over in Joël. En er worden ook sprinkhanen genoemd. De nadruk ligt dus op het grote aantal, dat in elk geval, maar vervolgens gaat het erom dat ze inderdaad een geestelijke, met een kleine g dan, oorsprong hebben. En hier in Exodus 10 is dat natuurlijk ook zo. En de wereld wordt erdoor geplaagd, hoor. De zon wordt verduisterd, dat wil zeggen, die sprinkhanen die verduisteren het licht van de zon. En als je bedenkt dat het licht van de zon eigenlijk een uitbeelding is van Christus, die het licht der wereld is, dan begrijpt u precies hoe het zit. En het, bijna letterlijk staat het zo in 2 Korinthe 4. Waarover het licht gesproken wordt. Namelijk over het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Daar staat in 2 Korinthe 4 vers 3. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degene die verloren gaan. Eigenlijk degene die verderven. Daar heb je het al, verderf. 2 Korinthe 4 vers 3. In de welke de God van deze eeuw, Poseidon, Neptunus, Dagon en zijn zoon Baal, oftewel Satan zelf, in de welke de God deze eeuw de zintuigen, de zinnen en in bijzonder de ogen, verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen, dat is licht, de verlichting, dat is licht, van het evangelie der heerlijkheid, dat is licht, van Christus. En die is het licht der wereld, uiteraard. Dat wil zeggen dat Satan er alles aan gelegen is om dat licht tegen te houden. En daarnaast vinden we dan vers 6, want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, wel ik lees het vers, omdat het rechtstreeks verwijst naar Genesis 1 vers 3. Het valt niet op natuurlijk, maar nu we er toch over praten, blijkt dan toch dat hier eigenlijk gezinspeeld wordt op de woorden van Genesis 1 vers 2 en 3, omdat in vers 2 die afgrond genoemd wordt en die wateren, en dat spreekt over die wereld die geoordeeld is vanwege die god van die wereld, namelijk Satan zelf. En daarna staat er, want in vers 6, want God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, wel, dat is Genesis 1 vers 3. Duisternis was op de afgrond, maar God zeide, daar zij licht. Dat is precies wat er staat. Eind van vers 2 en begin van vers 3 in Genesis 1. Duisternis was op de afgrond, maar de geest Gods broedde op de water en God zeide, daar zij licht. Nou, dat is precies waar naar hier eigenlijk verwezen wordt. En het blijkt dan dat het licht in ieder geval geschenen heeft en schijnt in onze harten. In de harten van de gelovigen namelijk. Maar degene die dat licht verduistert is de tegenstander. En het is dus heel goed om dat voor te stellen, zin in beeld voor te stellen, in de vorm van sprinkhanen. Sprinkhanenplaag. Nou, dat lijkt me ook wel weer genoeg eigenlijk.
Ja.
Nee, daar houdt Europa op. En daar wordt het Azië. En daar gelden weer andere afspraken en regels. Ja.
Dat was om 7 uur ervoor.
Ja, die
Natuurlijk.
naar West-Europa doen ze net of er niks aan de hand is. Hè? Dan trekken ze de wapens terug en dan gaan ze naar achter de Oeral zitten ze in Azië. Dan denken wij in West-Europa, nou, dat is alles mooi geregeld. Maar waarom dacht u dat Rusland al sinds jaar en dag, sinds, nou, voor zover ik zo uit mijn hoofd weet, in ieder geval voor meer dan 100 jaar al, probeert, ja, mijn leven lang denk ik daar al over na. Nou goed, maar in ieder geval al langer dan 100 jaar bezig is om zich een uitweg te verwerven naar de Indische Oceaan. Heet dat Indische Oceaan? Nou ja, ik bedoel gewoon, ze willen graag naar de kust komen, daar bij Pakistan en Afghanistan. Daar proberen ze, zijn ze echt al 100 jaar mee bezig. Het is nog steeds niet gelukt. Maar dat is gewoon via de achterdeur. Omdat ze daar de zee op kunnen, dan kunnen ze met de vloot van die kant af die hele Arabische wereld omsluiten, zal ik maar zeggen. Daar gaat het om, hè. En toegang tot de Persische Golf en dat soort dingen meer, dat willen ze maar al te graag. En dus hebben twee mogelijkheden. De een is via Pakistan enzovoorts en Afghanistan daar naar het water komen. En de andere manier, die hebben ze natuurlijk al lang, dus dat ze via Turkije, namelijk via de Bosporus, de Middellandse Zee onveilig maken. Nou, in ieder geval onveilig voor hun tegenstanders. Daar gaat het maar om. En zo nemen ze het Midden-Oosten, waaronder Palestina dan, in de tang. Dat was de bedoeling. En als ze nou uit het Westen terug moeten trekken, zullen ze toch wel graag in het Oosten een paadje willen hebben. Het is tot op heden niet gelukt. Maar, volgens de Bijbel, zullen ze in de toekomst wel degelijk Israël en Egypte ook aanvallen. Dat wil zeggen de oostkust van de Middellandse Zee. En daar een invasie uitvoeren. Dat ligt ook heel voor de hand. Het heeft niks met ons onderwerp nu te maken. Maar nou we het er toch over hebben. Het ligt natuurlijk voor de hand. Omdat we alle weten dat daar in het Midden-Oosten natuurlijk een enorm machtblok aan het groeien is. Waar wij tegenaan kijken zijn de groeistuipen. Dat wil zeggen het wil nog allemaal niet zo vlot. Maar het is dan toch zo dat hoe klein die landen daar dan ook misschien zijn. En hoe militair zwak ze dan misschien ook zijn. Het neemt niet weg dat de hele westerse wereld toch schijnt bereid te zijn. Want meer kan ik nu niet zeggen. Maar schijnt bereid te zijn om daar een militair in te grijpen. Waarom? Omdat men zich bedreigd voelt uiteraard. U denkt toch niet dat de Amerikanen of wij Nederlanders of wat dan ook zouden meedoen aan een militaire actie zo ver van huis daar. Als wij ons door die lui daar niet bedreigd voelden. Of dacht je dat het alleen om Kuwait ging? Sinds wanneer maken wij ons daar druk om? Dan zeggen we toch gewoon, laat die Kuwait die maar hierheen komen. We zitten wel vol, dus er kan nog genoeg bij. He? Als het geld meebrengen, zou helemaal leuk wezen natuurlijk. Ja. Nou goed, laten we het er verder niet over hebben. Maar die macht van Rusland is nog lang niet afgelopen. En die zal inderdaad voor de 1000 jaren, en zelfs voor de wederkomst van Christus, nog zich doen gelden. Maar goed, dat even terzijde. Dan gaan we dus verder. Dat was de 8e plaag, dan krijgen we de 9e. En dat is in zekere zin de laatste. Dat is die van duisternis. En dat is wat we nog eigenlijk moesten verwachten. Wat ligt nou meer voor de hand binnen dit verband? Dat er duisternis zou zijn. Want die macht der lucht heet nou eenmaal de macht der duisternis. Jawel. Als die macht namelijk het licht tegenhoudt, zoals de sprinkhanen bijvoorbeeld doen. Hè? Dan ligt voor de hand dat we een plaag krijgen van inderdaad duisternis. En dat is ook wat gezegd wordt. Er zal duisternis komen over Egypte, Exodus 10 vanaf vers 21. Toen zei de Heer tot Mozes, strek uw hand uit naar de hemel en er zal duisternis komen over Egypteland, dat men de duisternis tasten zal. Tastbare duisternis, dikke duisternis heet dat. Zo dik dat je een beet kunt pakken heet zoiets. Hè? Dat is de uitdrukking. En zo gebeurde het, 3 dagen staat er. En toen werd het uiteraard weer licht, na de 3. Maar dat wisten we natuurlijk al. Maar ja, als de 3 voorbij zijn, wordt het weer licht. Nou goed, die duisternis is een beeld van, is een samenvatting van al die plagen die eraan vooraf gingen. Als er één begrip is wat inderdaad die werking van de zonde en de dood en de macht van die oude schepping aangeeft, dan is het wel de duisternis. Bedenk ook dat in Genesis 1 de wereld in duisternis gehuld was. En het eerste wat God deed nadat die oude wereld geoordeeld was, was dan ook licht brengen in die duisternis. En als God dat niet doet, is de wereld in duisternis. Zo is het nou eenmaal. Dan zeggen wij meteen, nou dan had hij niet bestaan zoals hij nu is. Nee, dat is ook inderdaad waar. Maar het gaat erom dat juist licht en duisternis de meest kenmerkende beelden zijn van het rijk van de tegenstander van Satan en het rijk van God, oftewel het rijk van Christus. Daar gaat het om. Het heet ook het koninkrijk van het licht. De erven der heiligen in het licht, heet het. Ja, waar is dat? Colossense 1, dacht ik. De erven of erfenis van de heiligen in het licht. Dat wil zeggen, die erfenis is eigenlijk gewoon licht. De heiligen erven, en ontvangen dus, licht. Eerst in onze harten, dat is nu zo, omdat het nog om verborgene dingen gaat, maar in de toekomst zal het openbaar worden. Nu is het licht nog om in de korenmaat, onder de korenmaat, of nu is het vuur nog in de kruik, dan ben ik ineens weer bij Gideon, maar niettemin, het licht zal eenmaal verhoogd worden en inderdaad gezien worden door de wereld, zoals ook de gemeente geopenbaard zal worden met Christus aan de wereld in de toekomst. Deze duisternis is in principe dan ook dezelfde duisternis als die, welke er was 3 uren, het was 3 dagen, maar die er 3 uren lang was ter gelegenheid van de dood van de Heer Jezus. Precies zo, 3 uren en daarna werd het licht. Maar 3 uur, 3 duidt altijd op een belofte. En als de 3 dus voorbij is, dan verschijnt er het licht. Want als je het helemaal samenvat, wel, dat is wat beloofd is, licht. Dat is de vervulling van de belofte. En daarmee zijn we ook weer bij de samenvatting van al deze plagen. Ik heb al eerder gezegd, het zijn er 9 eigenlijk. Gerangschikt in 3x3. Ik ga u dat niet al uitgebreid laten zien, maar ik heb het vorige keer geloof ik ook al even gezegd. Dat vind ik wel voldoende. De eerste 3 plagen hangen samen met de Aaron. En gebeuren met een waarschuwing. Dan zijn er 3 plagen, er wordt niks gezegd over Aaron of Mozes of over staf of wat dan ook, dus komen we zo. En daarna zijn er weer 3 plagen, dat in dat geval in verband met de staf met Mozes. Dus ze worden inderdaad gedeeld in 3x3. Het is niet de belangrijkste, maar we hadden het zo ook wel geweten, want 9, ja wat is 9? 9 is dan ook, is uiteindelijk ook 3x3. En het punt is dan ook dat de 9... geacht wordt de voltooiing te zijn van de belofte. Men brengt het getal 9 wel eens in verband met oordeel. Hoe men daarbij komt? Nou, hierdoor, vanwege deze 9 plagen, omdat de 10e van een hele andere aard is, stelt men er niet mee. Dus zegt men 9 staat voor oordeel en verder komt het eigenlijk nauwelijks in de Bijbel voor. En omdat de 9 in het Hebreeuws een tet is, de letter of cijfer, tet. En dat betekent baarmoeder. En dat wordt over het algemeen ook als negatief ervaren. Het lijden namelijk om voor te brengen. En dat bevestigt zich meteen in de bekende 9 maanden van de zwangerschap. Maar dat is wel een erg negatieve benadering. Dat is het namelijk niet echt. Hoewel 9 verband houdt met oordeel, staat het niet voor oordeel. Integendeel, 9 heeft te maken met de belofte. Het is namelijk de vervulling van de 3. En 3 staat voor belofte. Voor dingen die beloofd zijn en ooit gestalte zullen krijgen. Dat is een 3. En een 9 is dus de 3 die zich vervult. De 3x3, dat wil zeggen, als je een 9 hebt, dan moet uiteindelijk het beloofde komen. En per slotverrekening, als iemand zwanger is, dan zeg je niet, hij is in onder het oordeel of onder de toorn. Maar dan zeg je, zij is, ik zei hij, maar dat had het niet mogen zijn. Zij, ik moest even kijken of iemand het zou merken. Er was er 1. Nou goed. Zij is in blijde verwachting. En ze wist ook. Want dat belooft wat. Dat kun je ook zo zien. Hè? Dat belooft wat. Dat moet toch een keer komen. Dat is de gedachte. En dat is de betekenis van de baarmoeder uiteraard ook. Belooft een nieuwe geboorte. Het is niet een martelwerktuig. Het staat niet voor oordeel. Het staat voor dat er wat nieuws zal komen. Als de 9 voorbij is. En dat komt dan onder de 10. En dat is ook hier het geval. Want waar het om gaat in de 10e plaag, en daar kom ik nou zomaar ineens bij terecht, waar het om gaat bij die zogeheten 10e plaag, is niet slechts dat de eerstgeborenen van Egypte gedood worden, maar het is juist en vooral en boven alles dat daar de eerstgeborene geboren wordt. Maar ja, om het nou eens kort te vertellen. De eerstgeborene is namelijk nooit de eerste, maar de tweede. En dus moet de eerste verdwijnen. De eerste verdwijnt en daarna verschijnt de eerstgeborene. Ja, het is wat... Het is wat lastig, maar echt moeilijk is het niet. Er gaat altijd om twee. De eerste wordt gepasseerd, moet eigenlijk sterven, maar in ieder geval verdwijnt. En dan komt de tweede en de tweede heeft eerstgeboorterecht. Dat is de eerstgeborene. Dat is wat hier ook gebeurt. De eerstgeborene van Egypte en dus van de wereld verdwijnt. En wat er dan geboren wordt uit de negen, niet uit de tien, maar wat uit de negen dan geboren wordt, is inderdaad Israël. En Israël wordt aangeduid als de eerstgeborene. En dat betekent niet dat hij het eerst geboren wordt. Dat betekent het woord nooit, niet in het Hebreeuws, ook niet in het Grieks. Het betekent namelijk dat het degene is met het hoogste erfrecht, het eerstgeboorterecht. En dat betekent in de praktijk dat hij voor twee telt. Dat is een Bijbels gegeven. En aan de andere kant betekent het dat die dingen die vererfd moeten worden, maar niet gedeeld kunnen worden, gegeven worden aan de eerstgeborene. Degene met het eerstgeboorterecht. Kijk, als pa koning is en regeert over de zeven provinciën, hoeveel zijn er tegenwoordig? 13, 11, 12? Nederland? 12 tegenwoordig, hè? Ik kan het tel niet bijhouden. Maar goed, hij regeert over 12 provinciën en heeft 12 zonen. Dan gebeurt het toch niet dat het koninkrijk verdeeld wordt in 12 provinciën onder de 12 zonen. Want op die manier krijg je steeds kleinere landjes. Dat is nooit de bedoeling. De koningen zijn er trouwens altijd op uit. Niet om ze te verdelen, maar om ze samen te voegen. Dat doen zij van nature al. En bij voorkeur doen ze dat dan. Bekende wijze, weet u toch hoe het werkt. Hè? Precies op dezelfde manier. Via het huwelijk en via de voortplanting. Ja, de koningshuizen trouwen onderling. In de hoop dat één en dezelfde erfgenaam twee koninkrijken erft. Zo gaat het dan en zo wordt het dan samengevoegd. Nou goed, dat lukt niet altijd, die samenvoeging. Maar men probeerde dat gewoonlijk wel. Dat is altijd zo geweest. Nou, hoe dat ook zij, het gaat erom dat de eerstgeborene inderdaad de dingen erft die niet gedeeld kunnen worden. Zoals het koningschap en eventueel ook het priesterschap, wat we niet kennen. Maar uit de Bijbel kennen we dat uiteraard wel. Zou gegeven moeten worden aan de eerstgeborene, degene met eerstgeboorterecht. En dat is Israël en dat gaat straks na die negen plagen geboren worden. Want in de nacht, dezelfde nacht, dat Israël, dat de eerstgeborene van, eerstgeborenen, meervoud, van Egypte sterven, wordt de eerstgeborene geboren, namelijk Israël. Want in diezelfde nacht trekt Israël op. Uit Egypte. Dat wil zeggen, dan begint de bevalling. En die bevalling die zet zich dan nog even voort. Dat is ook 3 dagen trouwens, want het verhaal herhaalt zich. Want na 3 dagen later komen we dan bij de Schelfzee en het breken van de wateren, noem ik het altijd maar voor het gemak, enzovoorts. Maar het is inderdaad een bevalling. De geboorte van de eerstgeborene. Wel, die laatste plaag, zal ik dan maar zeggen, die tiende, zo noem ik hem nu dus maar weer even voor het gemak. Die wordt genoemd in ieder geval in vers 11, in hoofdstuk 11. Dat wil zeggen, daar wordt hij aangekondigd. Maar in hoofdstuk 12 vinden we dan de instelling van het Pascha. Instelling is overdreven. Het gaat erom dat men dat zou vieren, gewoon één keer en voor het eerst. Volgens de instructies die erbij gegeven worden. Het vieren van het Pascha. En daarna komt dan die plaag, zoals je dat zo noemen mag, in Exodus 12 vanaf vers 29. En meteen staat er dan, laat ik het maar lezen, staat in vers 29 van Exodus 12. En geschiedde ter middernacht dat de Heere al de eerstgeborenen in Egypteland sloeg, van de eerstgeborene van Farao af, die op zijn troon zitten zou. Zie je wel, het erfgenaam van het koninkrijk, daar gaat het om. Tot op de eerstgeborene van de gevangenen die in het gevangenhuis was. En alle eerstgeborenen der beesten, van de hoogste tot de laagste, en zelfs van de dieren. En Farao stond op bij nacht, hij en al zijn knechten en al de Egyptenaars. En er was groot geschrei in Egypte, want er was geen huis waar er niet een dode was. Inderdaad. Toen riep hij Mozes en Aaron in de nacht en zeide: maak u op, trek uit het midden van mijn volk, zowel gij lieden als de kinderen van Israël, en gaat heen, dien de Heere, gelijk gij die gesproken hebt, neem ook met u, enzovoorts. En dan gaan ze dan. Terwijl de eerstgeborene van Egypte sterft, wordt de eerstgeborene geboren, namelijk Israël. En dat Israël die eerstgeborene zoon is, dat weten we eigenlijk al lang. Dat wil zeggen, dat horen wij te weten. Want dat staat in Exodus 4. Een paar hoofdstukken eerder. Was van tevoren al gezegd. Exodus 4 namelijk. Vers 22. En ik lees vanaf vers 21. De Heere zei tot Mozes: terwijl gij heen trekt om weder in Egypte te keren, zie toe dat gij al de wonderen doet voor Farao die ik in uw hand gesteld heb. Doch ik zal zijn hart verstokken, dat hij het volk niet zal laten gaan. Dan zult gij tot Farao zeggen: alzo zegt de Heere. En dat is het begin van wat Mozes zou zeggen tot Farao. Het allereerste: mijn zoon, mijn eerstgeborene, is Israël. En ik heb tot u gezegd: laat mijn zoon trekken, dat hij mij dienen. Maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. Nou, dat is wat gezegd zou moeten worden. Daarna krijgen we een andere geschiedenis even ertussendoor. Ter illustratie overigens, maar daar ga ik nou maar niet op in. Maar het gaat erom dat dat gezegd zal worden. Namelijk, Israël is Gods eerstgeborene. Egypte moet dus die eerstgeboren zoon laten gaan. En als Egypte dat niet doet, dan zal de eerstgeborene van Egypte sterven. Dat is de samenhang van het verhaal. Er zit natuurlijk heel wat diepere waarheid nog achter. Maar daar kom ik pas op terug na de pauze. Wij spraken dus over de eerstgeborene. Omdat de eerstgeborene in Egypte zou sterven. Aan de ene kant. Maar daar staat van dat dat is opdat de eerstgeborene zou verschijnen, namelijk Israël. Want zo staat het in Exodus 4, vers 22. Alzo zegt de Heere: mijn zoon, mijn eerstgeborene, die met het eerstgeboorterecht, is Israël. Dat is ook een waarheid die later herhaald blijft worden. Dat wil zeggen dat er niet altijd bij staat dat Israël de eerstgeboren zoon is, degene met eerstgeboorterecht. Hier staat het wel, maar bij andere gelegenheden staat er gewoon mijn zoon. En wordt Israël als de zoon van God aangeduid. Dat geeft nogal verwarring, soms, omdat het daardoor de Joden mogelijk gemaakt wordt om te zeggen: wel, al die profetieën over de zoon van God, die gaan over Israël, want Israël is de zoon van God. Gaat over ons. En daarmee maakt men dan dezelfde fout die de christenen ook maken. Precies dezelfde fout. Namelijk alle schriften maar op zichzelf van toepassing te brengen. Hè? Dat is wat er gebeurt. Terwijl dat op zich niet eens altijd onjuist is. Laat ik het voorzichtig zeggen dan. Maar het gaat erom dat die dingen in de eerste plaats spreken over de Heer Jezus zelf. Dat geldt voor dit hele begrip Israël hier ook. Want het valt uit de schrift net zo goed aan te tonen dat de naam Israël eigenlijk de naam is van de Heer Jezus. Er zijn profetieën genoeg, ben ze in de loop der tijd voldoende tegengekomen, waar gesproken wordt over Israël en dan spreekt Israël zelf, maar dan blijkt dat het niet Israël is, maar de Heer zelf, de Messias. Want het punt is dat Israël in zichzelf eigenlijk helemaal niet bestaat. Het Israël dat God verkoren heeft namelijk, is een gelovig Israël, een Israël dat verzameld is rondom Christus en dus rondom de Messias. En dus is hij eigenlijk Israël. Want als de Heer uit het Israël verdwijnt, is Israël niet Israël meer. En zodra de Heer komt, is daar Israël, dus de Heer is Israël. Zo eenvoudig ligt dat. Dat geldt voor heel wat andere uitdrukkingen in de Bijbel ook. Ze worden soms wat breder toegepast, maar als je ze smal toepast, is het altijd de Heer zelf. Daar gaat het om. Dat geldt voor, zoals ik al zei, voor meerdere uitdrukkingen. We kennen uit Jesaja bijvoorbeeld ook de uitdrukking de knecht des Heren. Wel, heel eenvoudig, staat bij wat het is. Israël namelijk. En wij zijn gewend te spreken over de leidende knecht des Heren. En de Joden verklaren dat door te zeggen, ja, dat zijn wij. Dat is Israël, wat even door altijd vervolgd wordt en moet lijden enzovoorts. En dat is niet onjuist. Maar het meest elementaire wordt vergeten. Namelijk, het spreekt in de eerste plaats over de Heer Jezus, over de Messias. Hij is die knecht des Heren. En pas als Israël hem dient, is ook Israël knecht des Heren. En als het niet knecht des Heren is, in de zin van als het de Heer niet dient, is het niet knecht des Heren, maar vijand des Heren. Want daar komt het in de praktijk op neer. Nou goed, dat allemaal even terzijde. Waar het om gaat is dat we hier in Exodus 4, vers 22 en 23 lezen, vers 22 dan, over Israël als degene met het eerstgeboorterecht. In elk geval een eerstgeboorterecht boven Egypte. En daar gaat het om. En als u dan bedenkt dat Egypte staat voor deze oude wereld, dan begrijpt u ook dat het eerstgeboorterecht niet gegeven wordt aan deze oude wereld Egypte, maar dat het gegeven wordt aan iets of iemand die uit deze oude wereld zou voortkomen. En dat is uiteraard gewoon Christus. In de eerste plaats. En daarna is het een Israël wat wedergeboren wordt. Want dan wordt gesproken inderdaad over wedergeboorte. Door wedergeboorte verschijnt de eerstgeborene. Ik heb al gezegd, de dood van de eerstgeborene in Egypte is eigenlijk een uitbeelding ook van de dood van heel Egypte en van deze hele oude schepping. En Israël, wat eruit geboren wordt, is een beeld dan van de nieuwe schepping. Als we dat smal toepassen, dan is dat Egypte en deze oude wereld en zelfs de eerstgeborene van deze oude wereld, smal toegepast, is eigenlijk, er zijn meerdere mogelijkheden, maar is eigenlijk de Heer Jezus. Want het valt niet te ontkennen dat de Heer Jezus inderdaad de eerstgeborene is van de oude schepping. Want hij is voor alle dingen, zegt de Colossense, want alle dingen zijn uit hem en door hem en tot hem en hij is voor alle dingen. Dat wil zeggen dat hij inderdaad degene is die deze wereld gemaakt heeft, er gaat niks vanaf, en dus is hij zelf degene met de hoogste rechten, en dat heet nou eenmaal met dat beroerde Nederlandse woord, is geboorterecht. Hij is het dus. En toen hij dan ook in deze wereld verscheen, stierf hij dus ook. Hem overkwam wat de hele schepping overkomt, namelijk hij zal verdwijnen. Misschien heb ik het vaker gezegd, maar een herhaling kan geen kwaad. De hele gedachte dat de Heer Jezus leed en stierf in de plaats van de zondaar, en dus in de plaats van eigenlijk de hele schepping, berust niet op de gedachte dat als de een straf verdiend heeft, kan die straf ook door de andere gedragen worden. Je neemt gewoon de ander, maakt niet uit. De ongelovige zal zich trouwens altijd tegen dit plaatsvervangend werk van Christus verzetten. Hij zal altijd zeggen, ja, dat is onrechtvaardig, dat kan niet. Hoe kan als de een gezondigd heeft, een overtreding begaan heeft, de ander daarvoor gestraft worden? Die ziet dat plaatsvervanging niet zitten. Dat is ook zo. Dat kan zo ook niet. Het berust ook niet op een algemeen principe van plaatsvervanging, want dat bestaat eigenlijk helemaal niet. Het berust op de gedachte dat de Heer zelf de schepper is van de wereld en dus ook verantwoordelijk is voor deze wereld. En als de verantwoordelijke, als de eerstgeborene van deze oude schepping, neemt hij dus zelf, omdat hij de host is, de straf op zich. Het is natuurlijk een stom voorbeeld, maar als de een of andere chauffeur in de dienst van de baas door het rode stoplicht rijdt, dan is het waarschijnlijk zo dat de baas de bekeuring betaalt. Nee, behalve als anders is afgesproken. Maar als er niks over is afgesproken, wel degelijk. En in veel gevallen gebeurt het ook, ik maak me sterk, dat als een chauffeur een snelheidsovertreding begaat, dat de baas betaalt, want de baas heeft vermoedelijk gezegd, joh, je moet zo hard mogelijk rijden, die goederen moeten op tijd aankomen, kost me veel te veel geld als je er zo lang over doet. Bij wijze van spreken. Waar het om gaat is dat die chauffeur die de overtreding begaat, niet de hoogst verantwoordelijke is dan. Maar zijn baas is dat wel, dus die betaalt. Nou, enzovoorts. Hè. Als je een bedrijf hebt, je personeel en ze maken fouten of ze veroorzaken schade. Dus je bedrijf en u dus zelf eigenlijk aansprakelijk en niet het personeel. Enzovoorts. Nou, als de mens in deze wereld als schepsel Gods Een zondaar is een dus zondigt. Dan is de hoogst verantwoordelijke daarvoor God zelf. En dat is het eind van alle discussie over de vraag, waar als God dan weet dat die mens zal zondigen, waarom maakt hij hem dan? Dat probleem is van de baan, omdat namelijk de gevolgen van het een en ander inderdaad door hem gedragen worden. Zodat daar elke discussie vervolgens ophoudt, omdat die verder zinloos is. Het is juist zo dat van de zoon gezegd wordt, en dat is Hebreeën 1, dat hij hemel en aarde gemaakt heeft. Weinig bekend, omdat de gemiddelde geloofsbelijdenis begint met: ik geloof in God de Vader, de schepper van hemel en aarde. Maar in Hebreeën 1 staat dat de schrijver daarvan gelooft in de Zoon, de schepper van hemel en aarde. Dat is allebei juist trouwens. Maar daar gaat het nou niet over. Het gaat erom dat daar staat in vers 8: maar tot de Zoon zegt hij: uw troon, o God, is in alle eeuwigheid, de scepter uw koninkrijks is een rechte scepter. Wordt tot de Zoon gezegd. En u ziet dat de Zoon volkomen gelijkgesteld wordt aan God, omdat hij God is. Dat is punt 1. En dan vers 10. En, dubbele punt. En als dat en wat langer had moeten zijn, dan zouden we gestaan hebben: en tot de Zoon wordt ook gezegd, dubbele punt. Want dat betekent het. Zodat de volgende uitspraak inderdaad ook over de Zoon gaat. Namelijk: gij, Heere, vers 10, hebt in de beginnen de aarde gegrond en de hemelen zijn werken uwer handen. Die zullen vergaan, maar gij blijft altijd. En zij, hemel en aarde, zullen als een kleed verouderen. En als dekkleed zult gij ze in één rollen en ze zullen veranderd worden. Maar gij, de Zoon namelijk, maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En afgezien van wat we nu letterlijk geciteerd hebben, is het zo dat deze schriftplaatsen worden aangehaald om op grond van oud-testamentische schriftplaatsen te bevestigen dat Jezus Christus als de Zoon van God gezeten is aan de rechterhand Gods. Zodat u nou precies weet hoe het zit. De Heer Jezus is de Zoon, degene met het eerstgeboorterecht. Hij is namelijk de oudste en hij is verantwoordelijk voor deze wereld. En dat is ook de reden waarom hij in de gedaante, in de verschijning van Jezus van Nazareth, inderdaad de straf op de zonde voor de hele wereld gedragen heeft. Niet als een of andere willekeurige voorbijganger die zegt: och, laat ik dit even regelen. Nee, als de enige die verantwoordelijk is, de hoogst verantwoordelijke. Dat is precies hetzelfde verhaal als dat de herder zegt over de schapen, dat het zijn schapen zijn, en hij zegt: en ik stel mijn leven voor de schapen. Hij is verantwoordelijk voor de schapen. Nou, dat is wat, ja?
Wat doe je dan met Satan, die eerst toch de aarde
tot zich... Zover ben ik nog even niet, maar daar kom ik zo op, want dat heb ik nog in de planning zitten. Het is namelijk zo dat de Heer Jezus beschreven wordt als de schepper van hemel en aarde. En dus is hij de hoogst verantwoordelijke. En hij wordt als zoon van God ook gezien als de eerstgeborene. Dat is hij ook, uiteraard. Al was het maar omdat er ook in wezen ook geen ander is, maar dat even terzijde. Daarnaast is het dan vervolgens zo dat niet alleen van de Heer Jezus weliswaar gezegd wordt dat hij leed en stierf in de plaats van deze wereld. En dus vinden we daar in hoogste instantie de uitbeelding van de dood van de eerstgeborene van Egypte. Maar daarnaast vinden we dat door de dood van de Heer Jezus op een of andere wijze ook de tegenstander gedood wordt, Satan namelijk. Want bij die gelegenheid staat er, wordt hem de kop vermorzeld en uitdrukkingen van gelijke strekking, dat hij nog wat naspartelt, want zo zeg ik dat altijd, dat is inderdaad zo, daar hebben we het net ook over gehad. Maar niettemin is hem de definitieve nederlaag eigenlijk al lang toegebracht. Maar hoe dat ook zij, ook Satan wordt beschreven als zoon van God. Niet in de zin van als geboren uit God, maar wel degelijk als schepsel Gods en ook als degene die verantwoording draagt. Het is moeilijk omdat uit de schrift te laten zien, maar het staat erin, anders zou ik het ook niet zeggen. Het is moeilijk om het uit de schrift te laten zien, omdat het er niet openlijk staat. En dat komt omdat God bij voorkeur niet openlijk over zijn grote tegenstander spreekt. Dat is het probleem wat wij dan hebben. Als we het uit moeten leggen, dan moeten wij het wel doen. Hè? Niettemin blijft Bijbelse waarheid als we erover spreken. Maar als God spreekt, dan spreekt hij over zijn zoon. En dat is de Heer Jezus Christus, in het algemeen. Maar bij gelegenheid spreekt hij ook wel eens over de grote tegenstander. Maar doet dat dan ook nog bedekt. Namelijk, bijvoorbeeld in Ezechiël 28. Dat is een van die schriftplaatsen dan. Ezechiël 28... En dan lees ik hem vanaf vers 12. Mensenkind, hef een klaaglied op over de koning van Tyrus. En zeg tot hem, zo zegt de Heere Heere, gij verzegelaar der som. Wat het ook zijn mogen, hè? Gij verzegelaar der som. Vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid. Gij waart in Eden, Gods hof. Nee, niet Adamshof. Godshof. Uitbeelding van de hemel. Gij waart in Eden, Godshof. Alle kostelijke gesteenten was uw deksel, uw bekleding, betekent dat. Sardisstenen, topazen, diamanten, turkooizen, sardoniestenen, jasperstenen, saffieren, robijnen, smaragden en goud. En dan een gekke zin. Het werk uw trommelen en uw pijpen was bij u. Dat staat er ook alleen maar in de Statenvertaling. Maar goed, dat doet er ook niet toe. Waar het wel om gaat, is dat we hier moeilijk kunnen begrijpen, of moeilijk kunnen concluderen, dat hier over een letterlijke, aardse, zichtbare koning van Tyrus gesproken wordt. Dat is namelijk ook niet zo. Want het mag dan wezen dat dit rechtstreeks uitgesproken wordt tegen de letterlijke, zichtbare koning van Tyrus. Maar het neemt niet weg dat God er doorheen kijkt, door hem heen kijkt en achter die koning van Tyrus ziet, de allerhoogst verantwoordelijke, en dat is uiteraard de God deze eeuw, Satan. Dat blijkt ook, vers 14. Gij waart een gezalfde, letterlijk staat er, gij waart Messias. Een gezalfde. Gij waart Messias, gij waart overdekkende Gerub. En Gerub is een anagram, een letterkeer betekent dat, waarbij de letters van het oorspronkelijke woord door elkaar staan, maar de betekenis verandert er niet van. Een Gerub is namelijk een Begoor, en Begoor is de eerstgeborene, dus het woord voor eerstgeboorterecht. Gij waart eerstgeborene. Die Gerubs in de Bijbel, weet je wel, dat woord wat ze niet vertalen kunnen, en dus laten staan in het Hebreeuws, Gerub, dat is eigenlijk Begoor, namelijk, of Begoor, de eerstgeborene. Daar staat hij dus ook. Gij waart eerstgeborene. Dat wil zeggen, niet als eerste geboren, maar degene met eerstgeboorterecht. Een aangestelde erfgenaam, een koning dus eigenlijk. En dat is ook de betekenis van het begrip gezalfde natuurlijk, hè. Dus gij waart gezalfd tot koning, gij waart overdekkende Gerub, eerstgeboorterecht. En overdekkend wil zeggen dat hij bescherming geeft en beheert, hij strekt er zijn vleugels over uit. En ik had u gezet, of namelijk ik had u gezet, al zo, dat begrijp ik ook niet waarom dat er staat. En dan, gij waart op Gods heilige berg, dat is niet Sion, maar de hemel. Sion is ook heilige berg, maar dit is de hemel zelf. Dat is dus een uitdrukking met dezelfde betekenis als die van Eden, Godshof. En als u vraagt me waarom worden die vreemde uitdrukkingen gebruikt, dan zeg ik, nou, dat heb ik al verteld. Namelijk omdat God niet openlijk over de tegenstander spreekt. En dus worden deze uitdrukkingen gebruikt, maar er zit die geestelijke waarheid achter. En we weten dus hoe het zit. De hemel namelijk. En dan staat er, gij wandelt het in het midden der vurige stenen. Gij waart volkomen in uw wegen van de dag af dat gij geschapen zijt. En in vers 13 stond ook al dat hij geschapen was. Zodat we nou weten dat hij niet uit God geboren was of zo. En dus zo als zoon van God wordt aangeduid. Maar inderdaad, het was een schepsel Gods. En dat is wat anders. Maar dan staat er, gij waart volkomen in uw wegen van de dag dat gij geschapen zijt, vers 15, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. Door de veelheid uw koopshandels hebben zij het midden van u met geweld, of hebben zij uw binnenste met geweld vervuld. Wel, als het de letterlijke koning van Tyrus is die hier benoemd wordt, dan gaat het om koophandel, daar is Tyrus bekend om. Maar aangezien het gaat om een veel hogere macht, Satan zelf, is het dus niet koophandel, maar de andere vertaling van het woord, namelijk bedrog. Ja, dat het hetzelfde woord is, kan ik ook niet helpen, hè? Maar dat is zo. Koophandel staat in de Bijbel toch in niet al te gunstig daglicht. Maar door de veelheid van uw bedrog, uw gemarchandeer, dat is een aardig woord. Dat betekent letterlijk ook koophandel, maar heeft in het Nederlands een negatieve betekenis. Door de veelheid uw koophandels hebben zij uw binnenste, uw midden, met geweld vervuld. En gij hebt gezondigd, daarom zal ik u ontheiligen van Godsberg. En zal u, gij overdekkende Gerub, eerstgeborene dus, verdoen uit het midden der vurige stenen. En daarna wordt er gesproken over dat hij vernederd zal worden, zelfs op de aarde geworpen zal worden. En dat vindt dan zijn uiteindelijke vervulling weer in de dagen van de volgende bedeling. Daar gaat het nu verder niet over. Maar wat ik maar zeggen wil is dit. Dat die tegenstander inderdaad beschouwd wordt, werd als eerstgeborene. Maar dat is dan eerstgeboorterecht onder de schepper zelf uiteraard, want hij zelf is een geschapene. Het hoogste recht ligt uiteraard bij de schepper. En niet bij het schepsel. Maar Satan zelf is een schepsel. Die dan oorspronkelijk dan wel gesteld was als eerstgeborene en als machthebber dus over in ieder geval de zienlijke wereld. Hoe verder strekt weet ik ook niet. Maar in elk geval over de zienlijke wereld. En die via zijn zondeval deze wereld in zijn greep heeft gekregen en daarmee onttrokken heeft aan de macht Gods. En daarmee ook onttrokken heeft aan het leven Gods. En sindsdien heerst zonde en dood in de wereld. Dat is het verhaal. En het punt is nu, om het dan maar een keer kort te vertellen, dat een oplossing zou geweest zijn naar onze gedachten. Geef het maar als voorbeeld, ter wille van het argument. Dus het voorbeeld, een oplossing zou geweest zijn die Satan uit zijn functie ontzetten. Dat wil zeggen hem vernietigen of wat dan ook, hè. Liquideren en dan de zaken weer rechtzetten enzovoorts. Maar zo doet God dat niet. Wat God doet namelijk is Satan zijn macht laten. Dat wil zeggen, die macht had hij, nou die kan hij blijven behouden, want God komt daar niet op terug. Maar wat hij wel doet is als schepper gewoon een nieuwe schepping maken. En met het maken van een nieuwe schepping wordt een wereld, een schepping gemaakt waarover Satan geen macht heeft. Hij wordt niet uit zijn macht gezet. Er wordt gewoon iets gemaakt in de plaats van het oude. En dat is eigenlijk, ja, met eerbied gesproken, maar dat is de grote truc. Mijn vader zou zeggen, dat is het grote geheim. Maar goed, erg geheim is het overigens niet. Maar dat is waarop het gebeurd is. Daarom is de opstanding van Christus uit de dood de grote overwinning. Niet omdat daarmee meteen een hele nieuwe schepping verscheen, maar omdat daarmee die mogelijkheid geopend werd. De weg naar die nieuwe schepping en naar het openbaar worden daarvan. Dat wil zeggen, alles wat opstaat uit de dood is daarmee onttrokken aan de macht van Satan. Satan heerst tot de dood. De zonde heerst tot de dood. De wet heerst tot de dood. Maar als iemand uit die dood opstaat, is hij vrij van de zonde, is vrij van de wet en vrij van de macht van Satan. En daarom heeft hij zijn hekel aan ons. Omdat we niet tot zijn gebied behoren. Ja, dat probeert hij dus nog te veroveren. Daarom heeft de wereld van hem geen last, maar wij als gelovigen wel. Zo zit het eigenlijk. Heel vervelend, maar zo is het. Maar dat is waar het werkelijk om gaat. En dan blijkt nu, en dan komen we bij de hoogste toepassing van die kwestie van het eerstgeboorterecht. Dan blijkt nu dat Satan weliswaar als eerstgeborene wordt aangeduid. Maar er is er één die heeft nog oudere rechten. En dat is dus de echte eerstgeborene. Want in de schepping heeft Satan als schepsel het eerstgeboorterecht. Maar er is een die nog hogere rechten heeft dan die eerstgeborene, omdat hij ouder is. En dat is Christus zelf. Dat is God zelf, zo moet ik het eigenlijk zeggen. God die zich dan openbaart in zijn Zoon, maar die de oudste is en de hoogste rechten heeft. En hoe dat ook zij, In elk geval is het zo dat de eerstgeborene van deze wereld, Satan, geoordeeld wordt, feitelijk, officieel, ook aan het kruis van Golgotha, want daar komt het op neer. Maar in ieder geval, hij wordt geoordeeld en zal moeten plaatsmaken voor de echte eerstgeborene. Alleen de echte eerstgeborene verschijnt in de schepping pas later. Want er blijft natuurlijk toch een Bijbelse waarheid dat God, toen hij mens werd, in de gestalte van de Heer Jezus, inderdaad schepsel werd. Ja, daar kun je lang en kort over praten, maar zo is het nou eenmaal. En hoewel Satan als schepsel ouder is, dan de Heer Jezus als schepsel, als mens, zeg er maar mensen, maar ik bedoel schepsel. Hoewel Satan dus ouder is als schepsel dan de Heer Jezus, is het toch zo dat de Heer Jezus oudere rechten heeft en dus hoger is, omdat hij niet schepsel is, weliswaar schepsel is, maar dat is maar de helft van het verhaal. De andere helft van het verhaal is dat hij de schepper is. Die gestalt heeft aangenomen in de schepping. Nou ja, zo wordt het toch nog kerstfeest, denk ik dan. Hè? Want dat is het eigenlijke kerstverhaal. Waardoor de oudste rechthebbende inderdaad in de wereld verschijnt. Zodat er dan twee zijn, twee eerstgeborenen in deze wereld als schepping, zal ik maar zeggen. Maar de laatst verschenene heeft de hoogste rechten. Nou, zo heb je twee manieren hetzelfde verhaal. Hè? Ja, in Colossense staat dat natuurlijk. Hè. Dat moet ik eigenlijk natuurlijk even opzoeken. Het gaat om het eerstgeboorterecht, hè. Dat is in Colossense, denk ik, hè? Ja, staat het aan letterlijk in Filippenzen 2? Ik dacht het niet. Maar de waarheid zelf staat daar wel, jawel. Maar ik dacht aan Colossense 1, vers. Dan kom ik bij die versen die ik uit het hoofd al geciteerd heb. Dat kan ik niet missen, hè? Colossense 1, waar staat vers 12? Dat wij danken de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erfenis van de heiligen in het licht. Dan zie je wat we geërfd hebben. Licht, daar heb je het, hè? We erven het licht, want we hebben de duisternis gepasseerd. En de eerstgeborene verscheen in Egypte na de plaag van de duisternis. Zo was het toch? Precies hetzelfde verhaal. Nou, en de Heer Jezus stond op uit de dood na de duisternis van zijn lijden en sterven. Jawel. Nou, dan staat er ook in vers 13, namelijk die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. Ja, die ons verlost heeft van de macht van Satan, maar omdat hij liever niet bij naam genoemd wordt, staat het er zo. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het licht dus. Maar dat stond al in vers 12. En dus staat er nu en overgezet heeft in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Dat wil zeggen, het koninkrijk van zijn geliefde zoon. Dat is dan dus de eerstgeborene. Maar leest u maar verder, staat er namelijk ook. Vers 14, in de welke wij de verlossing hebben, door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonde, de welke het beeld is des onzienlijke gods. En vers 15 moet je eigenlijk meteen lezen achter vers 13. Vers 14 is een tussenzin namelijk. En dus staat er, God heeft ons overgezet in het koninkrijk van de zoon zijnde liefde, de welke het beeld is, die zoon namelijk, is het beeld van de onzienlijke god. En hij is de eerstgeborene aller creaturen. Dat wil zeggen, de eerstgeborene boven alle schepselen. En eventueel zelfs eerstgeborene van alle schepselen. In de zin van dat hij zelf weliswaar schepsel is, maar hij is de eerstgeborene, degene met het hoogste recht daarin. En daar gaat het om. En dan staat er die uitspraak, want door hem zijn alle dingen geschapen. Nou, dan is hij de hoogste. Zie je dat? Hij is de eerstgeborene aller creaturen, de eerstgeborene van alle schepselen. Waarom is dat? Omdat hij niet alleen schepsel is, maar hij heeft ook het heelal geschapen. Hij is ook de schepper. Dan is hij dus de hoogste. Dat kan hij missen. En dat zegt dan ook vers 16 en min of meer vers 17, maar dat heb ik er straks al een keer geciteerd. Nou, zo zit dat. En wat had jij van Filippenzen 2? Ja,
de 5, 6, 7.
Ja, ja. De gedachte die er staat. Ja, nee, dan begrijpen we elkaar goed. De gedachte van Filippenzen 2 is natuurlijk inderdaad dat hij gestaltenis Gods was. Vers 16. Christus Jezus, vers 5 en dan vers 6. Die in de gestaltenis Gods zijnde, dat wil zeggen hij was de gestalte van God. Het beeld Gods, de buitenkant van God. Maar in ieder geval de gestaltenis Gods. Die in de gestaltenis God zijnde zichzelf heeft geledigd, vers 7. Vertaald met vernietigd, ik zeg het nog maar eens een keertje, dat moet zijn geledigd. Hij was namelijk de gestaltenis, de buitenkant van God, maar heeft zich van zijn binnenkant ontdaan, dat wil zeggen heeft zijn godheid afgelegd en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante als mens, en dus als schepsel, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. En daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. En hem een naam gegeven, boven alle naam. Wiens naam dan? Nou ja, daar heb je ze weer, hè. Alle sprinkhanen en kikvorsen en luizen en hoe ze maar heten mogen. Een naam boven alle naam, schorpioenen. Het is hetzelfde als wat Hebreeën 1 zegt. Heel Hebreeën 1, waar ik net dus even uit las. Waar tot de zoon het een en ander gezegd werd. Hebreeën 1, dat immers zegt dat Jezus de Christus als de zoon God gezeten is aan de rechterhand Gods. Hebreeën 1 vers 1 tot en met 4. Waarna staat dat hij inderdaad gesteld is boven de engelen. Nou, de engelen zijn de hoogste geestelijke machten die wij kennen. Maar hij is daarboven gesteld omdat hij de schepper is. En dus omdat hij God is. Neemt niet weg dat hij net zo goed ook de aartsengel is, hoor. De hoogste engel dus. Maar dat is weer zo omdat hij God is. Kortom, er blijft steeds dezelfde waarheid. Dat de Heere Jezus de oudste is met de oudste rechten. En hoewel Satan weliswaar als schepsel is aangesteld, of was aangesteld over de hele schepping als eerstgeborene, als de machthebber zal ik maar zeggen, is het toch zo dat er een gekomen is die binnen de schepping, die hogere rechten heeft dan Satan. En dat is God zelf die mens werd. Nou, ik geloof niet dat ik het nog beter kan zeggen. Het hoogste wezen onder de schepsel Gods, in de schepping dus, een onderdeel uitmaken van de schepping, is Satan. Hij is dus de eerstgeborene. Als God voortbrengt, is die Satan, die toen Messias overdekkende cherub was enzovoorts, dan is die de eerstgeborene van die hele schepping. Maar dan neemt de schepping van God af, waarna God alsnog een ander inbrengt in de wereld, maar weliswaar als schepsel, maar die in wezen niemand anders is dan hij zelf. Dat wil zeggen, God zelf neemt gestalte aan in de schepping, en wanneer dat gebeurt, is hij uiteraard de hoogste, is hij hoger dan Satan. Hetgeen bevestigd wordt door zijn opstanding uit de dood. Dus wat we mochten verwachten ook, hoor, dat hij uit de dood zou opstaan. Hij is immers de schepper. God geopenbaard in het vlees, zeggen we dan. Met een al of niet schriftuurlijke uitdrukking, want daar gaat het nou even niet om. Maar in ieder geval is hij dat. En dus overwon hij de dood, en waarmee bevestigd en bewezen werd dat hij de hoogste rechthebbende is. En dat is precies wat Romeinen 1 vers 4 zegt. Die krachtelijk bevestigd is te zijn, de zoon, zelfs de eerstgeboren zoon, de zoon van God, uit de opstanding der doden. Nou, en dat is de hoogste toepassing dan van deze beelden hier uit Exodus, waar de eerstgeborene van de wereld sterft, maar bij vervolgens de werkelijke eerstgeborene verschijnt. En daarmee is trouwens ook verklaard waarom het eerstgeboorterecht steeds omgewisseld wordt. Waarbij de tweede altijd het eerstgeboorterecht krijgt. Ja, de eerstgeborene is dan Satan, de eerste, maar die moet plaatsmaken voor de tweede, dat is Christus, omdat hij ouder is dan Satan zelf. Nou, daar gaat het om. Uiteindelijk de enige echte verklaring, alle andere, al die gebeurtenissen in de Bijbel waarbij de omwisseling van het eerstgeboorterecht gebeurt, is daar een uitbeelding van. En het bevestigt bovendien ook weer die hele restitutieleer, want zo zit het dan toch wel degelijk natuurlijk. Nou goed, ik moet nog even naar die eerstgeborene, want ik haalde het even aan uit Colossenzen 1 vers 15. Maar ik zou het natuurlijk volledigheidshalve dan ook even aan moeten halen uit Romeinen 8. Romeinen 8, vers 29. Een merkwaardig vers. En voorafgegaan door nog een merkwaardige vers. Dat vind ik altijd leuk om erbij te lezen nu even. Wij weten dat voor degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk voor degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dat zijn in het algemeen de gelovigen. En dat betekent dat zelfs de zondeval, zelfs de oorspronkelijke zondeval van Satan, meewerkt ten goede voor de gelovigen. God haalt er iets goeds uit. Doet er iets goeds uit geboren worden. Want, vers 29, die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd, den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat die zoon, Christus, de eerstgeborene zij onder vele broederen. De gedachte is dat wij veranderd worden naar het beeld van Gods zoon, niet ter wille van onszelf, maar opdat Christus de eerstgeborene zij onder vele broederen. Want Christus en alle gelovigen zijn in zekere zin gelijk, omdat ze door geloof leven hebben ontvangen. Dat staat van de Heer Jezus ook, hè? Precies, hè? Door geloof. Vanwege het geloof van Jezus Christus. Ik ga nou op die uitdrukkingen niet meer in deze keer. Maar dat is de gedachte dat de Heer, omdat hij geloofde en doordat hij geloofde, werd opgewekt uit de dood. En dat is waarin de gelovigen met de Heer Jezus overeenkomen en dus broeders zijn. Het wordt later ook in Hebreeën 2 herhaald, hè, waar staat dat hij zich niet schaamt ons zijn broeders te noemen. Maar hier staat, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. Want daar gaat het om, dat Christus namelijk inderdaad de enige echte eerstgeborene is. Ook als in Exodus staat dat Israël de eerstgeborene is, dan blijft dat toch secundaire waarheid. Want primair moet vastgesteld worden dat het slaat op Christus. Bovendien, in het hele Nieuwe Testament komt de term eerstgeborene precies 8 keer voor. En alle keren is het van toepassing op Christus. Nooit op wat anders. Dat is altijd Christus. Eén keer bij zijn geboorte in Bethlehem overigens, in Lucas 2. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. Dus maar 1 keer. Lijkt een beetje ten onrechte omdat je zou denken, maar dat is het daar toch nog niet eigenlijk. Maar dat komt natuurlijk weer omdat het op smal, op laag niveau natuurlijk waar was. Het was degene met eerstgeboorterecht die daar geboren werd in de familie van Jozef en Maria, want zo zit het dan. Maar het wordt daar zo genoemd omdat daar meteen achter die geboortegeschiedenis van de Heer die veel hogere geestelijke waarheid zit. Namelijk dat uit de maagd, die dus per definitie onvruchtbaar is, want ze had geen man bekend, dan is ze dus onvruchtbaar. Dat is nou eenmaal het lot van alle vrouwen, al willen ze dat niet graag weten, maar dat is zo. Alle vrouwen zijn onvruchtbaar. Alleen de man kan hen vruchtbaar maken, zo zit dat. Dat willen ze niet horen, maar dat is wel zo. Jawel. Of Sarah nou onvruchtbaar is, of Rebecca, dat is precies hetzelfde. Dat Maria dat is, hoe zal dat zijn, want daar is geen man bekend. Maar goed, er gebeurde dus toch wat en dat betekent dat zij toch voorbracht, vruchtbaar gemaakt werd en ze bracht de zoon voort. En dat is, beeld, dat is op zich al een uitbeelding van de opstanding uit de dood. Hoe leven tot stand komt, toch eeuwig leven, toch geestelijk leven, eeuwig leven uit deze oude verstorven wereld die aan het verderf onderworpen is, daar gaat het om. Maar goed, dat is Lucas 2, dat is de enige uitzondering waar daar wordt de term eerstgeborene van toepassing gebracht op de Heer Jezus. Maar Romeinen 8, vers 29 is het Christus. Colossenzen 1, vers 15 is het Christus. Colossenzen 1, vers 18 ook. Die heb ik niet eens gelezen, maar dat staat er dan nog een keer. Hè? Colossenzen 1, vers 18. Waar staat, hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden. Jawel, daar staat de uitdrukking voluit. De eerstgeborene. Hoezo eerstgeborene? Wel, uit de doden. De eersteling van de nieuwe schepping. En daarmee is Satan gepasseerd. Opdat hij in allen de eerste zou zijn. En leuk is dan dat we meteen even lezen vers 19. Want het is wel behagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. De gehele volheid betekent dat. En in samenhang met Filippenzen 2 van zojuist kunnen we dat begrijpen. Want hij heeft zich ontledigd, zegt Filippenzen 2... En hier staat dat in hem inmiddels door zijn opstanding uit de dood, dat in hem de volheid woont. De volheid waarvan? Wel, de volheid Gods. Maar dat is precies hetgene waarvan hij zich geledigd heeft bij zijn menswording. Dat is het verhaal, hè? Nou goed, dat is Colossense 1 vers 18. Dan hadden we Hebreeën 1, daar waren we al even, dat was Hebreeën 1 vers 6, hè? En als hij, wederom, maar dat moet je eigenlijk even de zaakjes houden, wederom heeft er niks mee te maken. Wederom wil zeggen dat er nu weer wat geciteerd wordt, maar het heeft met de zin zelf niks te maken. De zin is, Hebreeën 1 vers 6, en als hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, dat alle engelen Gods hem aanbidden. Psalm 97 vers 7, naar het schijnt. Maar in elk geval is het zo dat de eerstgeborene hier wordt aangeduid, en dat is uiteraard weer de Heer Jezus Christus, die uit de dood opstond en gezet is, dus als eerstgeborene, aan de rechterhand Gods op de troon. Omdat hij degene is met het eerstgeboorterecht.